Deze eerste Lijdenszondag is de schriftlezing uit het Lijdensevangelie, Matteüs 26, vers 31 tot en met 46.
Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zei tot hem: Al werden ze ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zei tot zijn discipelen: Zit hier neer, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus: Kunt gij er niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad een derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
Het thema waaronder Gods woord vanmiddag wordt verkondigd is net als vanmorgen: waakt en bid. En dat heeft ook te maken met de tekst voor de prediking. Dat zijn vers 40 en 41 van Matteüs 26. Er staat in Gods woord: En Jezus kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waakt en bid. Deze woorden klinken tot Christus' bruid. Dat is net als vanmorgen hetzelfde punt. Worden gesproken door haar bruidegom met het oog op zijn bruiloft. Dus zowel het thema als ook de punten zijn net als vanmorgen vanavond hetzelfde. Er is ook veel gebeurd in de achterliggende tijd. Tussen het moment dat de Heer Jezus de gelijkenis van de wijzen en de dwaze maagden heeft gezegd in de kring van zijn discipelen en het moment dat we hier hen weer aantreffen. Het zijn maar een paar dagen, schat ik in, tussen Jezus' preek, laatste preek onder zijn discipelen, en het moment hier, wanneer we hen treffen in het midden van de nacht, in het nachtelijke duister in de hof van Gethsemane. In een paar dagen tijd is er meer gebeurd dan in de jaren daarvoor. Kort na Jezus' prediking onder zijn discipelen begon het eigenlijk al. Hij zond ze erop uit om een opperzaal te bereiden, daar het Pascha te houden. En dat werd een bewogen avond, waarin de Heere Jezus opnieuw zijn naderend lijden en sterven voorspelde. En hen ook voorhield dat hij moest lijden en sterven om de prijs te betalen. Het waren ook bewogen momenten toen de Heere Jezus, en dat sloeg in als een bom in de kring van zijn discipelen, hun voorhield dat een van hen hem zal gaan verraden. En dat iedereen erdoor, toen Jezus samen met Judas tegelijkertijd dat stukje brood dompelde in de schaal met bittere kruiden. Een Judas de bitterheid van het verraad proefde In Jezus de bitterheid van het verraden worden smaakte. Wat een tegenstelling trouwens met dat moment 's avonds en dat moment overdag. Toen werd hij als een vorst binnengehaald in Jeruzalem. De scharen raakten in uitzinnige stemming en ze zongen en jubelden het, terwijl ze Psalm 118 citeerde: gezegend is hij die komt in de naam des Heren, gezegend de grote koning, de koning van David. Was dan nu het moment aangebroken dat de Jezus uit Nazareth ook erkend zal gaan worden als koning van Israël? En was nu het moment aangebroken dat dat ook een wenteling gaf in de geschiedenis van Israël, dat er eindelijk een einde zou komen in al die eeuwen van onderdrukking, van vernedering, van smaad? Zou nu dan weer de grote zoon van David op de troon van David in het midden van zijn volk heersen en vrede stichten? Maar wat zo vol spanning en vol verwachting begon, liep als een ballon leeg. Toen Jezus de poorten van Jeruzalem binnenkwam. En hij daar een andere vraag hoorde klinken. De vraag van ontkenning en miskenning. Is dat hem nou echt? De enige die overbleven in het zingen, dat waren spelende kinderen op het tempelplein. En de grote mensen gingen weer over tot de orde van de dag. Zo snel als dat ging. Van onthaal, van erkenning, van verwachting. Naar stilte. Naar verwerping. Daar lag niet veel tussen. Het heeft ongetwijfeld ook indruk gemaakt op Jezus' volgelingen. Ze hebben het gezien, ze hebben het gehoord, ze waren er ook deel van in die scharen die met Jezus zittend op een ezelin afdaalden naar Jeruzalem. Hij betrok hen ook bij dat laatste Pascha dat hij samen met zijn discipelen wilde vieren en hij benadrukte dat ook, dat hij nog voor de laatste keer met hen wilde zijn en uit had gekeken, grotelijks had begeerd om dit avond Pascha met u te vieren. En nu neemt Jezus zijn discipelen mee in het nachtelijke duister in de hof van Gethsemane. Het is niet stil in Jeruzalem. De Paaschanacht is het altijd druk in Jeruzalem. Paascha duurt door tot in de nacht. Ik ga ervan uit dat ook overal nog de lampen branden in de huizen en dat je de mensen nog hoort spreken en hoort zingen. De psalmen hoort zingen zoals Jezus dat met zijn discipelen ook heeft gedaan. Het Hallel, het is Matthäus die dat ook vermeldt, psalm 114 tot en met 118. Een gebruikelijke afsluiting van het Pascha. En terwijl misschien die flarden van psalmen klinken door de straten van Jeruzalem, gaat de Heer Jezus samen met zijn discipelen de stad uit, de Olijfberg op, en trekt hij de hof van Gethsemane in. En met dat hij daar aan is gekomen, keert hij zich om naar zijn discipelen en beveelt de grootste gedeelte van de discipelen, de kring van zijn discipelen, om hier te blijven, achter te blijven, te waken en te bidden. Wat een merkwaardige gang. Op deze Paaschaavond, wanneer iedereen binnen blijft, wanneer de schriften worden verkondigd, de Paaschatafel, wanneer de vreugde heerst, wanneer de laatste beker, de beker der dankzegging, de beker van lofprijzing wordt opgeheven, als teken en als herinnering dat God zijn volk vanuit dat slavenhuis in de vrijheid heeft gesteld en dat zij nu onder Gods zegen en onder Gods hoede ook van die vrijheid mogen genieten, dat is niet het moment om het duister in te gaan. Je af te zonderen. En met een groepje ergens in een hof, een park zouden wij zeggen, stilletjes in het duister te gaan zitten en te bidden. Pascha is het feest van het samen zijn. En niet het feest van de afzondering. Zouden zijn discipelen die vragen hebben gesteld, verwonderd zijn? Waarom nu? En waarom op dit moment? Het terrein is voor hun niet onbekend. Ze zijn hier meer geweest op de Olijfberg. Maar waarom nu in het nachtelijke duister? En dan ook dat vreemde gedrag. Dat hij het grootste deel van zijn discipelen achterlaat, dat is ook nog nooit gebeurd. Ja, één keer eerder op de berg der verheerlijking, maar toen werd hun dat later ook duidelijk. Maar nu midden in de nacht, waarom moeten er 9 van de 12 achterblijven? 8 van de 12. En waarom moeten zij daar buigen en bidden? En waarom neemt Jezus 3 van de 11 mee? Petrus en de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus dus. En als hij met hen iets verder de hof ingaat, dan geeft hij ook aan hen het bevel om hier te blijven, met hem te bidden, waken en bidden, en op een steenworp afstand, ver genoeg om Jezus nog net te kunnen zien, werpt hij zich op de knieën en bidt in eenzaamheid tot God zijn Vader. Hij bidt tot zijn Vader. Eén smeekbede om eens willend te worden met de wil van zijn Vader. Wat gaat er door het hart van de middelaar? Het is de Heere Jezus zelf die dat in het gebed ook benoemt. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En de zaligmaker gebruikt daarvoor ook een heel merkwaardig woord. Het betekent meer dan alleen maar intens verdrietig zijn. Of doodsbang. Of zwaar lijden. Nee, wat wij wel vaker zien gebeuren in het lijdensevangelie is dat wanneer de Heere Jezus emotioneel begint te worden, een blik in zijn hart grijpt, dat hij dan ook woorden uit de psalmen gebruikt om dat wat hij ervaart een naam te geven. En dat gebeurt ook hier, in deze belijdenis. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Christus gebruikt een merkwaardige uitdrukking die afkomstig is uit Psalm 42. Maar de dichter voor God ook zijn nood uitklaagt. Zijn eenzaamheid, ook zijn geestelijke verlatenheid in het gebed een plaats geeft. En in die eenzaamheid ook gepijnigd wordt door de vraag die spotters aan hem durven stellen. Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Met deze woorden wil de Heer Jezus als het ware zeggen wat ik nu doormaak. En wil je dat ten diepste ook kunnen begrijpen, sla dan Psalm 42 open. En je proeft daar ook iets in van de verlatenheid die ik op dit moment doorsta. Maar ook van de aanvechtingen van de strijd. En wat dat met mij doet. Dat is ook een bijzonder woord trouwens in Psalm 42. Het verbindt die Psalm 42 met 43, waardoor er ook sprake is van een opklimming. De dichter in Psalm 42 begint in de eenzaamheid, ver bij God vandaan, ergens in het gebergte van Hermon, waar hij het geruis van het water hoort, waar hij zich ook afgezonderd weet van mensen om hem heen en tegelijkertijd zich ook afvraagt wanneer het weer ook voor hem is vergund om samen met Gods gemeente bijeen te komen in Gods huis en daar de lof op God aan te heffen, Gods grote daden te zingen. En als u die twee psalmen als een eenheid leest, zo moeten ze eigenlijk ook gelezen worden, dan begint het ver bij God vandaan. Om bij God te eindigen, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, de blijdschap, de vreugde van mijn hart. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, deze psalm gebruik ik om te beschrijven wat er in mijn hart omgaat. De eenzaamheid van Psalm 42, maar het zal daar niet bij blijven. Nee, door die eenzaamheid en zometeen door de Godverlatenheid heen, weet Christus het. Dan ga ik op tot Gods altaar. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo geeft de Heer Jezus ook een gouden gloed aan zijn gebed in de hof van Gethsemane. Midden in het nachtelijke duister, wanneer de zaligmaker zijn nood neerlegt voor de Heer en zijn angst ook in het gebed bij God neerlegt, horen we ook doorklinken de hoop en de verwachting die ligt op de bodem van het hart van de middelaar. Hij is onderweg, door Gethsemane, langs Caiaphas, voor Pilatus, door Golgotha, onderweg door het geopende graf naar Gods altaar, naar de nabijheid van God. En als de Heer Jezus zo ook een blik geeft in zijn hart en weer opstaat van zijn eerste gebed, dan treft hij zijn discipelen slapend aan. Hij treft ze zo aan. Ze zijn in slaap gevallen. Wat is dat voor iets? Als Jezus' discipelen op dit moment, wanneer hij zo intens worstelt met zijn Vader en dat ook aangegeven heeft aan deze discipelen, waakt en bidt met mij, dat zij in slaap vallen. Laten we het maar even lezen, gemeente, vers 38 en 39. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. Dit is Jezus' bruid. Ze slapen. Er kunnen gemeenten op dit moment van de prediking twee kanten op. We kunnen ons bezig gaan houden met de achtergrond. Wat heeft deze discipelen bewogen om in slaap te vallen? Maar daarvoor zijn inderdaad heel veel redenen aan te geven. En met dat we dat doen, misschien dat het bij u anders gaat, maar dan voel ik al bovenkomen in mijn hart de neiging van hoogmoed, toch? Dat zal ons nooit overkomen. We kunnen het ons eigenlijk ook niet eens voorstellen. Dat je bij iemand bent die aangeeft, wil je bij me blijven? Want ik ben bang. Je indringend vraagt om te bidden. Maar dat je dan in slaap valt. Met dat we allerlei verklaringen gaan geven voor het gedrag van Jezus' discipelen op dit moment, gaan wij erboven staan. Maar de lust om dat vanmiddag te doen, is me met de preek van vanmorgen in mijn achterhoofd al lang vergaan. Want u en ik hebben vanmorgen gekeken in die spiegel van die gelijkenis, die wijze en die dwaaste maagd. En ik denk dat het u net als mij aangreep. Allen sliepen ze. Allemaal. En we zeiden toen tegen elkaar, het is niet toevallig dat de Heer Jezus het getal 10 gebruikt. Dat betekent dus ook allen, geen één uitgezonderd. En dan kunnen we het misschien van onszelf op dit moment niet geloven. Laten we buigen in ootmoed voor de spiegel van die gelijkenis. Met het gebed en leid mij niet in verzoeking. Er is nog iets anders wat opvalt. Namelijk dat de evangelist Matthäus niet alleen deze geschiedenis in de hof van Gethsemane vertelt, maar dat ook andere twee evangelisten, Marcus en Lucas, ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen accent, stilstaan bij Jezus' lijden in de hof van Gethsemane. En ik zeg heel nadrukkelijk, ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen accent. Matthäus doet dat ook. Door de gelijkenis van de wijze en de dwaaste maagd heel nadrukkelijk te verbinden met de geschiedenis hier in de Hof van Gethsemane. En we zien dat trouwens wel vaker gebeuren, ook in het Matthäus-evangelie, dat een moment voor Jezus lijden wordt verbonden met een moment tijdens Jezus lijden. Het is niet zo lang geleden, gemeente, dat wij samen geluisterd hebben naar de geschiedenis van de wonderbaarlijke spijziging, zoals Matthäus die ook weergeeft. En toen viel ons eigenlijk dat ook op. Dat Matthäus als enige van de evangelisten op een hele bijzondere manier beschrijft hoe Jezus daar het brood breekt. En het uitdeelt aan die grote scharen en hen, jong en oud, voedt met het weinige wat aan hem werd gegeven, door dat weinige te vermeerderen in overvloed. We zeiden toen tegen elkaar, Matthäus die dat verhaalt, ook in een van de voorgaande hoofdstukken, in hoofdstuk 15. We zeiden toen tegen elkaar dat we kijken ook op de manier waarop Matthäus dat hier verwoordt. En ik wil het maar even rustig lezen. Dan staat het aan het slot van hoofdstuk 15 dat Matthäus de wonderbaarlijke spijziging verhaalt. En hij beschrijft het dan als volgt in vers 36. En Jezus nam de 7 broden en de vis. En als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen. Nemen, breken, danken, geven. We hebben het afgelopen zondag in het midden van de gemeente gezien. Het brood dat we nemen, breken, geven. Maar we zeiden toen, kort geleden, toen we luisterden naar de geschiedenis in Matthäus 15. Kijk, de evangelist verbindt die wonderbaarlijke spijziging met de instelling van het avondmaal. Hij nam het brood, dankt, brak en gaf het hen. En zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat, tot mijn gedachten is. Ik zie nu eigenlijk vanavond diezelfde beweging die de evangelist maakt. In de gelijkenis van de wijzen en de dwaze maagd vallen een aantal dingen op die één op één samenvallen met het moment hier in de Hof van Gethsemane. De oproep, waakt en bid. Slapende meisjes, slapende discipelen. De gelijkenis die ons waarschuwt voor dat wat er gaat komen. Jezus' waarschuwing, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Het duister van de nacht in de gelijkenis. Het duister van de nacht in de Hof van Gethsemane. Nee, laten we Matthäus eens naar uitluisteren vanavond. Die wil eigenlijk onze aandacht verleggen niet naar de discipel om daarop te gaan letten. Hoe komt het dat deze volwassen kerels in slaap zijn gevallen, terwijl ze zo indrukwekkend en indringend de woorden van hun meester hebben gehoord. Waakt en bid met mij. Maar laten we kijken hoe Matthäus tegen de achtergrond van die slapende discipelen, Jezus bruid, de bruidegom tekent in zijn onbegrijpelijke en eenzijdige liefde. Dan kom ik toch even terug nog op de preek van vanmorgen, gemeente, voordat we inderdaad gaan blikken in het hart van de lijdende Christus. Ik weet niet hoe het u verging vanmorgen onder de prediking. Maar als u dan kijkt in de ontdekkende spiegel van die gelijkenis, van die wijzen en die dwaze maagd, dan komt toch maar één gebed op in het hart. Heere, bewaar me. Houd u mij vast. bewaart u de olie in de kruik. Geef dat uw liefde ook dan zal schitteren. Opdat ik niet buiten op de stoep blijf staan. Terecht daar blijf staan. De deur dicht is. De nacht overblijft. Want wat Matthäus hier doet, gemeente, is uittekenen de afstand tussen de bruid en de bruidegom. Alleen al door voortdurend te benadrukken dat Jezus van hun verwijderd is, op een steenworp afstand, de eenzaamheid zoekt. En terwijl ondertussen achter zijn rug zijn discipelen één voor één in slaap dommelen en op een gegeven moment ook in een diepe slaap verzonken zijn, tekent Matthäus uit hoe Jezus daar in het nachtelijke duister worstelt met zijn hemelse Vader. Dat doet hij niet voor zichzelf. Nee, achter dit gebed schuilt de gewilligheid van de Zoon om op te staan uit de schoot van zijn Vader. Om gezonden te worden naar deze wereld, verzonken in schuld. Om geboren te worden om te kunnen sterven. Om mens te kunnen worden om te kunnen lijden. Om mens te zijn. Om zometeen ook als mens de Godverlatenheid tot in zijn ziel te ervaren. Overgeleverd te worden in het gericht, dragend de last van Gods toorn. Achter die afstand die hier zichtbaar wordt in de hof van Gethsemane, tussen slapende discipelen en laten wij vanmiddag al luisterend ook daar blijven. In die eenzame gestalte iets verderop in de hof van Gethsemane wordt de onbegrijpelijke en opzoekende zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus zichtbaar en duidelijk. Hij heeft deze plaats gezocht, bewust gezocht. Het is hem niet overkomen. Hij is hier niet door omstandigheden uiteindelijk verzeild geraakt, kon dat van tevoren ook niet bedenken, maar het liep nou eenmaal zo en nu moet hij zich ook overgeven aan hoe de gebeurtenissen gaan. Nee, het is zijn keus. Het is ook zijn voornemen, waarmee hij zichzelf ook aanbood als borg en als middelaar aan de stilte van de eeuwigheid aan zijn Vader. Om door deze plaats, de plaats van Godverlatenheid, door deze plaats waarmee het lijden zich daadwerkelijk gaat inzetten, door de voorportaal van Golgotha te gaan volvoeren, waarmee het lijden van Jezus in de hof van Gethsemane inzet. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, maar die woorden roepen om een vervolg. Dan ga ik op tot Gods altaar. Het eerste wat we zichtbaar zien worden is twee totaal verschillende werelden. De wereld van Jezus lijden en de wereld van Jezus discipelen. Wat is dat eigenlijk? Slapen. Nou, ik hoor iemand zeggen, dominee, vind ik een hele rare vraag. Je mag dankbaar zijn als je gewoon een goede nachtrust ontvangt. Als je een stuk door kunt slapen. 'S Morgens uitgerust weer wakker wordt. Als God de zegen van de slaap je heeft gegeven. En toch spreekt de Bijbel ook op een andere manier over slaap. Juist op cruciale momenten. Ik wil vanwege de tijd maar even één voorbeeld naar voren halen, gemeente. Ik denk aan Jona, die profeet die op de vlucht is geslagen voor God. Als hij zich ingescheept heeft aan een boord met bestemming Verwegistan, dan daalt hij af in het ruim en valt in een diepe slaap. En wat niemand kan begrijpen, u en ik ook niet, wanneer we die geschiedenis lezen, dat wanneer Jona daar ligt, boven hem een geweldige orkaan zich ontketent, de zee verandert in een kolkende watermassa en Jona rustig door blijft slapen. Alsof er helemaal niets aan de hand is. Alsof hij ook niet deel uitmaakt van wat er op dat moment op dat schip en rondom dat schip waarin hij zit gebeurt. Nou, kijk, zegt de Bijbel. Dat is ook een kant van slaap. Dat je geen deel meer uitmaakt van wat er om je heen en van wat er met je gebeurt. Een onbegrijpelijke wereld van verschil tussen een wakende, worstelende, biddende Christus die bang is. En op een steenworp afstand liggen zijn discipelen te slapen alsof er niets aan de hand is. Wat zegt dat slapen van de bruid over de bruidegom? Wel, dat het een heel merkwaardig huwelijk is wat hier ontstaat. Want als je aan de kant van de bruid gaat staan die daar ligt te slapen in de hof van Gethsemane, het kan begrijpen als de bruidegom opstaat na de eerste keer geworsteld te hebben met zijn vader en terugkomt bij zijn discipelen, doorloopt de hof van Gethsemane uit en tegen zijn discipelen zegt: jullie zoeken het zelf maar uit. Als er geen spoor van meeleven, geen gebaar van meelijden, geen inspanning tot gebed ziet, terwijl je ook nog eens een keer gehoord hebt van zijn discipelen dat niemand hem zal verlaten. En iedereen heeft gezegd: we zullen niet aan u geërgerd worden. De vervreemding in Gethsemane tussen de kerk aan de ene kant en de middelaar aan de andere kant. Tekent dit ook niet Jezus' lijden? Het onbegrijpelijk dat hij opstaat en teruggaat. Tekent dit ook niet de eenzijdige trouw, de bron van de liefde van de bruidegom? Een liefde die niet beantwoord wordt door de bruid. Een liefde die zelfs miskend wordt door de bruid. Met de daad en zonder woorden. Allen slapen ze. Niet één keer. Niet twee keer. Drie keer. En drie keer betekent over en uit. Waarom staat hij op? Waarom komt hij terug? Waarom gaat hij weer terug naar de binnenkamer van het lijden? En waarom wil hij zo bang worden dat het bloed op zijn voorhoofd komt te staan? Als hij worstelt met zijn vader: vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, uw wil geschieden. Moeten wij al luisteren naar het lijdensevangelie vanmiddag, gemeente, die vraag: waarom doet Jezus dat niet open laten staan? Nee, niet in die zin als een stukje onbegrijpelijkheid wat hier gebeurt, maar open laten staan in die zin om ruimte te geven aan Jezus' woorden waarmee hij zelf het lijdensevangelie inzet. Al zo hij de zijne heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde toe. Hier zien we toch ook iets oplichten van de vastberadenheid van de middelaar, waarmee hij straks ook hangend in zijn wonden uiteindelijk zijn leven zal overgeven in de handen van zijn vader, niet voor zichzelf, maar voor deze bruid, die niets beschrijft van Jezus' liefde en niet peilt de nood die er omgaat in het hart van de middelaar en niet doorziet wat er op dit moment op het spel staat, maar letterlijk en figuurlijk de grote afwezig is geworden in het lijdensevangelie door te gaan slapen. Maar heeft dat vanmiddag ook niet heel aangrijpend in zich gemengd? Komt dat moment van het slapen van Jezus' discipelen juist niet nog dichter bij ons dan vanmorgen? Wat ik bedoelde is dit. Als we vanmorgen geluisterd hebben naar de gelijkenis van die wijzen en die dwaze maagden die alle 10 in slaap zijn gevallen, en we zagen hoe de Heer Jezus dan die lijn vanuit de gelijkenis doortrok naar de wederkomst van hem, dan hadden we tegen elkaar vanmorgen ook kunnen zeggen, inderdaad, er is zoveel dat onze aandacht opvraagt. Er is zoveel dat ook ons hart verlokt en verleidt, de welvaart, de rijkdom. En soms kunnen we dat ook zeggen onder verwijzing naar de vervolgde kerk die veel dichter bij die toekomstverwachting leven dan wij, de kerk in het Westen. We kunnen het dan nog enigszins verklaren. Maar wanneer wij hier op deze zondag na het avondmaal staan in de hof van Gethsemane en blikken in het hart van de lijdende middelaar, dan verdampen onze verklaringen. Dan blijft alleen maar schaamte en schuld over. Hebben wij dat ook niet nodig? Dat we dat ook voelen. Schaamte en schuld om de scherpte en de diepte van Jezus' lijden meer tot ons te laten komen. Want wanneer wij met eeuwig gesproken niet staan in de hof van Gethsemane in onze verlegenheid met een mond vol tanden en we niets meer kunnen zeggen. Als Jezus zijn discipelen wakker schudt, dan zeggen ze ook niets. Je kan ook niets zeggen. Als je oog in oog komt te staan met deze lijdende middelaar die het zweet en het bloed op zijn voorhoofd instaan vanwege de strijd die hij voert in de binnenkamer van Gethsemane. Maar hebben wij die schaamte en die schuld, die ootmoed ook niet nodig om de liefde van Christus te kunnen zien? Dat hij uit eigen beweging daar buigt. En dat hij dat doet omdat hij dat wil. Hij wil dat. Terwijl hij zich terdege bewust is van dat wat hem staat te wachten. En nu aan de lijf ook ondervindt dat hij van de kant van zijn bruid geen medelijden, geen meeleven, geen gebed, geen bijstand kan verwachten. Daarom trekt Matthäus die lijnen. Om de afstand tussen bruid en bruidegom te laten zien. En die afstand te gebruiken om de eenzijdige liefde van de bruidegom tot de bruid in al zijn volheid open te leggen. Laten we even kijken, gemeente, wat de bruidegom tot de bruid zegt. Kijkt u maar even met mij in de tekst. Er staat in het woord wat de zaligmaker spreekt tot zijn discipelen als hij hen weer aantreft in de hof van Gethsemane. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Vers 40. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dat is eigenlijk een heel merkwaardig woord, het woord verzoeking. Juist ook hier in de hof van Gethsemane. Bij het woord verzoeking, en zo op het eerste gehoor zouden wij dat vertalen met verleiding, heb ik nou niet een stil park gehuld in het nachtelijke duister op het oog. En bij verleidingen denken we aan alles wat deze wereld te koop aanbiedt. Wat ons hart probeert te verleiden en af te trekken en af te houden van het woord van de Heer en van de dienst van de Heer. We zeggen dan tegen elkaar, wat worden wij en onze kinderen op zoveel verschillende manieren ook verleid, verzocht. En wat zijn er in deze tijd waarin we leven ook ongekend veel verleidingen. We hoeven niet meer naar buiten. We hebben het in onze broekzak, zeggen we dan. Je haalt het daaruit, je veegt wat en je verkoopt je ziel. Maar toch gemeent, als we zo naar het woord van de Heere dat hij spreekt, die tot zijn bruid gaan luisteren, dan doen we het ook te kort. Dan vatten we niet wat er staat. Het is een woord wat de Heere Jezus al een paar keer eerder heeft gebruikt en wat uitgerekend de evangelist Matthäus in zijn evangelie heeft opgenomen. Een van de eerste keren wanneer de Heere Jezus dat woord heeft gebruikt, was toen hij zijn discipelen het Onze Vader leerde. Waarin de woorden voorkwamen. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos. Met dat gebed wat de Heere Jezus aan zijn kerk heeft geleerd, geeft de zaligmaker aan dat wij voortdurend omringd worden door verleiding. En dat God ons moet vasthouden. Staande te kunnen blijven. Maar in dat gebed plaatst de Heere Jezus ook het woord verleiding, verzoeking tegen de achtergrond van zijn wederkomst. Laat het even uitbidden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Het is niet alleen bewaring voor dit moment. Het is bewaring voor de toekomst. Voor de komst van Gods koninkrijk. Precies wat de strekking was van die gelijkenis van die wijze en dwaze meisjes. Die bewaard moesten worden. In de verzoeking. Toen ze indommelden, in slaap vielen. En midden in de nacht opeens die roep hoorde klinken door de straten. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En opsprongen. De koning komt. Het koninkrijk is aanstaande. Wel hier in de hof van Gethsemane klinkt diezelfde boodschap door wanneer de Heere Jezus zijn discipel op het hart pint. Waakt en bid, niet opdat wij in verzoeking zouden komen, opdat gij niet in verzoeking komt. Waarom gij en niet wij? Wel omdat hij onderweg is. Hij gaat op tot Gods altaar. Tot de God van zijn blijdschap en van zijn verheuging. Hij is onderweg naar zijn Vader. Maar enkele uren geleden heeft hij gezegd aan de tafel toen hij het avondmaal instelde. Doe dat totdat ik kom. Ik kom weder. Als ik voor u een plaats heb bereid, dan zal ik u tot mij nemen en u ook brengen. Daar waar ik ben, namelijk bij mijn Vader. En met het oog daarop is het Jezus die hier in de hof van Gethsemane zijn discipel als het ware op het hart drukt om te bidden en te waken, opdat zij niet in verzoeking zouden komen en onderweg naar de komst van dat koninkrijk achter zouden blijven in het duister van de nacht. Meer nog dan vanmorgen komt het indringend naar ons toe om te waken en te bidden, opdat wij onderweg naar de komst van hem die komt niet achter zouden blijven in de nacht. Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking zoudt komen. En kijk eens naar hem die ons dat vanavond opdraagt. Jezus. Die net heeft geworsteld met zijn vader. Die opstond, terugkeerde naar zijn discipelen. Die weet wat hem te wachten staat. Die ook de verleiding en de verzoekingen kent en doorleeft. Die weet wat voor geweldige macht er schuil kan gaan in die verzoeking, in die laatste uren die Christus hier op dit moment begonnen is te doorleven. En die vanuit die ervaring terugkeert naar zijn discipelen en hen op het hart bindt om te waken en te bidden. Moeten we niet meer nog dan in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagd de woorden waakt en bidt ons ter harte nemen vanmiddag. Als we al luisteren naar het lijdensevangelie, kijken in de ogen van de zaligmaker zelf. En in die ogen ook zien wat hij net heeft doorleefd toen hij het uitkermde. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, waakt en bidt hier met mij. Hij die nu opstaat vanuit de binnenkamer van het lijden en terugkeert tot zijn discipelen om hen op het hart te binden, om te waken en te bidden. En trouwens, vraagt hij ons dan te veel? Hij lijdt toch? Hij wordt toch achtergelaten? Hij draagt zometeen toch de last van Gods toorn? Hij buigt toch zometeen het hoofd onder het recht van zijn vader? Hij alleen laat zich toch verbrijzelen. Het enige dat hij aan ons vraagt is gebed. Meer niet. Mag ik op dit moment in de prediking, gemeente, even bij u om de hoek kijken? Thuis. Hoe is het met uw binnenkamer? Bid je? Ken jij die persoonlijke gebedsomgang met de Heer? Al is het maar gebrekkig. En al durf je dat voor jezelf nog ineens een naam te geven. En dan moet je misschien al luisteren vanmorgen naar de gelijkenis van die wijze en die dwaze meisjes en vanavond naar de geschiedenis hier in de hof van Gethsemane met schaamte in je hart beleiden naar de Heere, Heere, dat herken ik. Dat vervreemd worden en raken van u. Dat in slaap vallen. Het onbereikbaar worden voor u en voor uw woord. Het afdrijven van u en van uw instellingen. Het verwaarlozen van het gebed. En het zo weinig beoefenen van de hartelijke liefde. Maar dat op de bodem van je hart het verlangen van Psalm 42 leeft. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dat geheim wat je eigenlijk niet eens een naam durft te geven, je ook voortdurend terugtrekt naar de binnenkamer. Omdat je vroeg of laat, mag ik het eens heel eenvoudig zo mag zeggen, gemeente, droog komt te staan. En je het in je armoede niet meer kan uithouden. Omdat je God mist en zonder hem niet verder kan leven. Ik vraag vanavond niet naar grote woorden en grote verhalen vanuit de binnenkamer. Nee, ik vraag vanavond alleen maar naar het hart van het gebed. Mijn ziel dorst naar God. De levende God. En doet het dan die pijn dat vanavond de Heere Jezus ons vanuit deze lijdensgeschiedenis zo indringend aankijkt? Wanneer hij net terug is gekomen van zijn binnenkamer en zijn ziel heeft uitgestort van zijn vader. Dat hij ons dat op het hart bindt. Waakt en bidt. Terwijl hij ons eerst moest wakker schudden. Wat aangrijpende geschiedenis, hè? Maar mag ik het vanavond nou ook een keer omdraaien? Wat een heerlijke geschiedenis, of niet? Dat terwijl Jezus' discipelen liggen te slapen. En dat plaatst ons met hun in onze verlegenheid. Er één op een steenworp afstand is die waakt en bidt. En dat wanneer ik vanavond luister naar het gebed van de bruidegom, ik in het worstelen met zijn hemelse vader alleen maar de liefde van de bruidegom tot de bruid hoor kloppen. Daarom wil hij eenswillend zijn met zijn vader. Nog niet eens voor zichzelf. Maar zoals iemand dat later zou optekenen in het heilig evangelie, opdat hij hier op deze plaats, zoals hij dat meerdere keren bewezen heeft, gehoorzaamheid zal gaan leren uit hetgeen dat hij heeft geleden. Opdat hij met die borgtochtelijke gehoorzaamheid de kerk kan gaan bedienen om te volharden in het gebed. Juist hier op dit moment, als Jezus zijn kinderen in de ogen kijkt en wij met verlegenheid en beschaamdheid des harten geen woord weten uit te brengen, schittert nog meer dan daarvoor de onbegrijpelijke liefde van de zaligmaker. Die liefde wordt juist zichtbaar op het moment dat hij weer teruggaat, wetend wat hij van ons kan verwachten. En dat hij dat niet één keer doet teruggaan, maar tot en met de derde keer, tegenover drie keer van ons in slaap vallen, staat drie keer van hem waken en bidden. En klinkt die vastberadenheid niet door wanneer de zaligmaker voor de derde keer terugkomt, zij zijn discipelen en hen opnieuw zo aantreft. En laat het maar even lezen, gemeente. Wat hij dan ook zal zeggen, zegt vers 43, komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, achterlatende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaapt nu voort en rust. Nee, daarmee wil de zaligmaker niet zeggen, ik laat jullie maar, want ik kan ook van jullie niets meer verwachten. Na drie keer toe weet ik het. Nee, nu krijgt deze woorden, slaap nu voort en rust, opeens een hele andere klank. Nu is het de klank van hem die zometeen zal zeggen op Golgotha, het is ook echt volbracht. Ik alleen heb het volbracht. En jullie mogen slapen. En rust in mij. In mijn voorbeden. In mijn middelaarswerk. In mijn liefde. Rust in hem. In mijn ziel. Uw God is koning. Zie je die vastberadenheid ook niet oplichten wanneer de Heer Jezus direct daarna zegt, staat u op. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Hier spreekt geen afgetopte bidder. Hier spreekt geen moegestreden aangevochtene. Maar hier spreekt de koning. De bruidegom. Die zijn bruid mee gaat nemen naar de plaats waar het huwelijk tussen de bruidegom en de bruid onder Gods oog voor eeuwig wordt verzegeld. Waar Jezus zijn leven gaat geven. En de bruid door de bruidegom in de schaduw van zijn kruis wordt geplaatst. Opdat zij ziende op de lijdende en stervende bruidegom alleen maar eenzijdige, onbegrijpelijke liefde zouden zien. Liefde tot het einde. Maar deze liefde, gemeente, verplicht toch tot wederliefde. Deze liefde roept toch in het hart verlangen en heimwee op naar de bruidegom. Deze liefde moet ons toch in de tijd van verzoeking en in het einde van deze tijden voortdurend in de binnenkamer drijven. Deze liefde verbindt de bruid hier beneden toch met de bruidegom boven. Deze liefde hongert toch naar bevestiging. Deze liefde ziet met de bruid uit naar de dag van de bruiloft van het lam. Deze liefde doet toch straks de handen uitstrekken naar boven. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.